Deze podcastreeks behandelt thema's die mogelijk triggerend kunnen zijn. Zoals geweld, misbruik en zelfdoding.
Ik had net een dienst gehad. Dus ik had nog mijn uniform aan. En ik had net eten gehaald, rotti. En ik kwam met de tram naar huis. Dus ik kwam binnen, ik zette de tv aan. En toen zag ik dat op dat moment dus dat vliegtuig die twee flatgebouwen invloog.
Goedenavond. Rond 7:15 vanavond is een vrachttoestel, Boeing 747F, neergestort in de Bijlmermeer in Amsterdam.
Dus ik ben gelijk weer op de tram gesprongen en elke collega die zat ondertussen op het bureau, want ook al had je geen dienst, iedereen kwam. Ja, je gaat gewoon doen, handelen. En ik was nog jong, ik was net begonnen. Ik had net mijn eerste bekeuring uitgeschreven, weet je wel. In één keer kom je bij een best wel grote ramp.
Het is hier een complete chaos. Ja, de politie en de brandweer die zijn met waanzinnig veel auto's uitgerukt. Maar ik heb het idee dat de reddingswerkzaamheden ernstig bemoeilijkt worden. Want ik zie niemand uit de flat komen of in de flat gaan.
Het meest bijgebleven is de stank gewoon. Het is een lucht die je inademt en die je gaat proeven. En dat is de geur van de olie, van het vliegtuig. De geur van vuur wat geblust wordt. Verbrande mensen. De smaak van dood. Ik stond erbij en ik keek naar dat een man zijn zwangere vrouw en zijn twee kinderen naar buiten gooide en er zelf achteraan sprong. Omdat hij moest kiezen tussen brand of springen. Dat was zo'n waas achteraf. Ik denk dat ik me er doorheen heb geslagen door je verstand op nul. En afsluiten die app. Van, als ik er niet over nadenk, dan is het er niet. Ik heb gewoon heel veel mensen zien overlijden. Je wordt er heel erg moe en machteloos en uitgeput van eigenlijk. En zo'n leegte om je heen. Ik voelde me best wel schuldig dat ik niet iedereen heb kunnen helpen. Omdat het gewoon niet kon op dat moment. Daar heb ik ook PTSS aan overgehouden achteraf. Maar goed, ik besefte me ook, ik heb therapie gehad en we hadden het over dit soort dingen. Toen zei ze ook, denk nou niet aan die 10 mensen die overleden zijn. Denk aan de 3 mensen die je wel gered hebt, bij wijze van spreken. Want je kan er nu toch niks meer aan doen. En die mensen waar iets mee gebeurd is, die weten toch niet, als ze nog leven, dat jij aan ze denkt. Dus waarom zou jij ergens wakker van liggen waar niemand eigenlijk meer iets aan heeft op dat moment. Maar wat ik ook niet zelf gekozen heb, die situatie. Want het is gebeurd. En dat heeft me wel een stukje verderop geholpen in dat hele omgaan met schuldgevoelens. Ja, niemand heeft er eigenlijk iets aan als ik me schuldig voel.
Iedereen kent schuldgevoel. Het contact met je ouders verbreken. Naar bed met de partner van je beste vriend. Niet vaak genoeg tegen je ouders zeggen dat je van ze houdt. Je kinderen door een vechtscheiding heen sleuren omdat je zo boos bent op je ex.
Schuld. Ja.
Blijkbaar heeft ieder mens elke dag gemiddeld 2 uur last van een milde variant van schuldgevoel.
Schuld is dat je het zelf hebt gedaan, dat je een stuk schaamte hebt.
Schuld is voor mij een gevoel. Bewust of per ongeluk dat je iets hebt gedaan wat je niet ongedaan kunt maken.
Ik denk dat iedereen ook wel een beetje schuld heeft.
Iedereen heeft wel eens met zijn geweten geworsteld. Het is dat pijnlijke gevoel wanneer je beseft dat je verkeerd gehandeld hebt.
Dat rust heel zwaar op mijn geweten. Maar goed, ik weet nu dat ik kan dragen.
Maar er bestaat ook schuld die ondraaglijk is.
Mijn bedoelingen om naar Afghanistan te gaan waren goed en ik heb er alles aan gedaan wat in mijn macht lag om die verandering teweeg te brengen. Dat is alleen helaas niet gelukt.
Hoe is het als je schuld echt schade heeft berokkend bij een ander? Hoe leef je met dat onomkeerbare?
Jouw schuld.
Mijn naam is Roos van Ees en dit is Mijn Schuld. Een podcast van NRC en De Standaard. Samen met Wederik de Bakker sprak ik met mensen die ieder op hun eigen manier een fout hebben gemaakt.
Hallo.
We belden ze op en gingen bij enkele van hen thuis langs.
Ik zal u op laten spreken, dat was misschien een goed idee, momenten.
We vroegen ze hoe je verder leeft met gedane zaken. We nodigden 3 experts uit om hun getuigenissen te beluisteren. Officier van justitie Disa Gironet.
Mag ik hier gaan zitten?
Psycholoog Frans Schalkwijk.
Daar ben jij beter van op de hoogte dan ik.
En filosoof en theoloog Ger Groot.
Dat moet jij zeggen.
In iedere aflevering onderzoeken we samen met hen een aan schuld gerelateerd thema.
Intentie.
Intentie?
Oh.
Welke rol speelt intentie bij schuld?
Je was iets van plan. Dat was je intentie. Er is iets anders gebeurd. Intentie staat het verschil tussen wat je van plan was te doen en wat je gedaan hebt.
Kan je met goede bedoelingen toch schade aanrichten?
Het is het fijnste om te weten dat iemand goede intenties had.
Het kwam uit een goed hart, zeggen we vaak als iemand een fout heeft gemaakt.
Bijna iedereen heeft de intentie om geen fout te maken.
Maar kunnen we ook schuld ervaren over wat we niet hebben gedaan?
Alles wat ik bewust doe, dat doe ik bewust. En iets voor bewust kan geen spijt van hebben.
Aflevering 3. Intentie.
Naam?
Shirin Bemelmans.
Leeftijd?
46 jaar.
Haarkleur?
Bruin haar, bruine ogen.
Burgerlijke stand?
Getrouwd, 2 kinderen.
Waar heeft jouw schuld betrekking op?
Mijn schuld gaat over het feit dat door een foutieve handeling van mij een patiënt is overleden. Het ligt, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, niet aan de linkerkant van je lichaam, maar echt in het midden. Maar de punt wijst naar links. En als je je borstbeen openmaakt, dan zie je eigenlijk nog niks. Als je het hartzakje dan openmaakt, dan zie je een combinatie van een buis. Dat is je grote lichaamsslagader, de aorta. En die eindigt dan in een soort kloppend orgaan. En dat ligt daar gewoon veilig in dat zakje te kloppen. Daar moeten wij dan meestal wat aan doen. Het is een magisch orgaan, vind ik. Maar het is ook de motor van je lichaam. Als je hart ermee stopt, doet niks het meer. En je hersenen kunnen ermee ophouden, maar dan kan je hart nog wel door blijven kloppen. En je hart kan buiten het lichaam nog door blijven kloppen. Dichter bij iemand direct kunnen helpen, kom ik bijna niet. Dus je merkt het ook aan de patiënten die natuurlijk best wel emotioneel zijn soms voor een operatie. Wat ik natuurlijk snap ook, want het is ook geen operatie aan je kleine teen als je een hartoperatie moet ondergaan. Maar die zeggen dan ook vaak letterlijk, ik leg mijn hart in uw handen. Ik denk dat het voor sommige mensen een soort machtig gevoel kan geven, maar ik word er ook wel een beetje nederig van. Ik denk, wauw, ik mag dit gewoon nu doen. Ik moet hier echt heel goed voor zorgen dat dit goed gaat. En dat ik mijn werk goed doe.
Je hebt het verschil tussen een inspanningsverplichting en een resultaatverplichting.
Disa Gironet is officier van justitie. Ze legt uit wat juridisch gezien de verplichtingen van een arts zijn.
Een inspanningsverplichting houdt in, zoals het woord al een beetje zegt, dat je verplicht bent om een bepaalde inspanning te leveren. En of je dat gedaan hebt, dat wordt alleen maar getoetst aan de hand van hoeveel inspanning je hebt geleverd. En een resultaatverplichting hangt dan samen met dat je een bepaald resultaat moet leveren. Als arts is natuurlijk een inspanningsverplichting. Je moet de patiënt in ieder geval levend en hopelijk beter dan daarvoor een operatie doorheen krijgen. Dus ik kan me voorstellen dat verwachting en daadwerkelijke mogelijkheden vaak uiteenlopen als het om die 2 dingen gaat.
De driver is mensen helpen. Veel mensen zijn ook gewoon heel bang dat ze niet meer wakker worden. Ja, dat gebeurt bijna nooit, gelukkig. Je kunnen verplaatsen in die patiënt hoe dat moet zijn en hoe kwetsbaar je je kan voelen als patiënt, of hoe alleen misschien ook wel voor sommige mensen. Ik denk als je dat in ieder geval in je achterhoofd houdt, dat helpt al heel erg. En je realiseren dat iemand heel kwetsbaar is op het moment dat hij voor zo'n operatie moet. Ze moeten zich totaal overgeven.
Shirin was 9 toen ze een anatomisch boek opensloeg en dacht, ik wil arts worden. Ondertussen werkt ze al ruim 13 jaar als hartchirurg.
Wat ik zelf doe is dat ik laat ze een liedje uitzoeken wat we voor ze opzetten als ze onder narcose gaan. En dat doe ik om twee redenen. De eerste reden is eigenlijk dat ik denk hoe rustiger iemand onder narcose gaat, hoe rustiger die ook wakker wordt uit de narcose. Maar ook, en dat leg ik ze ook uit, ze moeten zich volledig overgeven aan ons. Dus iedereen ziet er hetzelfde uit. We hebben allemaal een blauw pakje aan, we hebben allemaal mutsjes op, mondmaskers voor. Iedereen loopt daar als een soort miertjes zijn ding te doen op zo'n steriele OK, waar ze ook nog nooit zijn geweest, als het goed is. Het is allemaal gewoon best wel indrukwekkend. En dan lig je daar en je weet alleen, het enige wat je zeker weet is dat je straks gaat slapen en voor de rest weet je het niet. Dus je moet je totaal overgeven. En zo'n liedje is dan nog het enige wat van die patiënt zelf is. En als je daarmee gaat slapen, ik merk dat dat mensen wel wat doet. En ik vind het heel fijn om ze dat te kunnen aanbieden, zeg maar. Ik heb een playlist op Spotify aangemaakt van mijn patiënten. Dus elk liedje wat iemand uitzoekt, komt in die playlist. Ja, dat gaat alle kanten op. Dat is fantastisch. Dat gaat van psalmen. We hebben een keer iemand gehad die wilde graag iets uit de Koran opzetten. Nou, daar wordt iemand heel. Mensen op de OK werden er ook heel meditatief van. Dat was prachtig. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ik heb hardrock gehad. Ik heb klassiek gehad. Carnavalskrakers gehad. Het Ajax-lied is voorbij gekomen. Dat was een opa die zei, ja, dat zing ik altijd met mijn kleinzoon. Dus dat wil ik heel graag horen voordat ik ga slapen. Het brengt me op hetzelfde niveau of zo met die mensen. Ik sta niet boven die mensen. Ik ben alleen ingehuurd om iets te doen aan hun hart, zeg maar. En dat doe ik naar beste kunnen en naar beste geweten. En natuurlijk heeft het aan de ene kant heel veel nut, denk ik ook, om veel afstand te hebben. Want dan raakt het je misschien minder als er iets niet goed gaat. Maar ik wil dat niet. Het maakt mensen menselijker, maar ik vind dat zelf heel fijn. Omdat ik toch, ook als er dan iets niet goed gaat, ik wil niet dat niet hoeven voelen of zo. Ik wil niet dat het gebeurt. Maar ik wil ook niet als er wel iets is, dat ik wil ook die mensen dan ook in goed contact kunnen blijven aankijken. En sorry kunnen zeggen als het nodig is.
Wat me heel erg raakt in haar verhaal is dat ik me als professional, als iemand in een vak werkt waarin je een enorme verantwoordelijkheid draagt, kan kiezen in hoeverre je wil verbinden met degene waar het over gaat. Je kan kiezen om je gevoel af te sluiten, omdat het wat meer afstand geeft en dat kan het makkelijker maken. Maar zij wil dat niet. En ik herken dat heel erg. Ik wil dat niet. Ik wil emotioneel beschikbaar blijven, omdat ik denk dat het me ook een beter officier van justitie maakt. En dan is het gevaar dat je iemand heel leuk gaat vinden en dan gaat het pijn doen als het misgaat. Ik vind dat heel bewonderenswaardig en ik vind het heel mooi dat ze dat zo omschrijft, dat ze dat zo blijft volhouden, ondanks dat ze deze hele nare ervaring heeft meegemaakt.
Zij had een verkalkte aortaklep, dus een van die moest vervangen worden. En ik had een enorme klik met haar. Ontzettend fijn mens. Het was een enkelvoudige operatie, dus het ging alleen om die klepvervanging. Ik heb verteld wat daar allemaal ging gebeuren en wat de mogelijke risico's zouden kunnen zijn. En ook toen ik aan die operatie begon, nou, je bent altijd gewoon gefocust. Dus dat was ik ook. Ik was alles aan het doen wat ik moest doen. En toen al vrij vroeg in de operatie gebeurde er iets wat normaal echt niet gebeurt. Dat namelijk allemaal lucht langs een van de slangen naar buiten kwam. En dat bleek uiteindelijk te komen door een slang die verkeerd om in de hartlongmachine was gelegd. En die moest bloed afzuigen uit het hart. En die blies heel veel lucht in het hart daardoor, omdat hij andersom lag. Tijdens het aansluiten van het hart op de hartlongmachine, dus dan breng je slangen in die zuurstofarme bloed afvoeren. Dat gaat dan naar de machine. Zuurstof wordt daaraan toegevoegd. En dat wordt dan weer via een andere slang, wordt dus het zuurstofrijke bloed inmiddels wordt dan weer teruggegeven aan het lichaam. En als je echt in het hart moet zijn, moet er ook een slangetje in het hart worden ingebracht, zodat het bloed ook uit het hart wordt weggehaald, zodat je ook bloed leeg kunt opereren. Want als ik dat niet doe en ik maak het hart open, dan spuit het me om mijn oren. Dus dat slangetje moest worden ingebracht. Alleen dat moet worden ingebracht in de hartkamer. En die staat in verbinding met je grote lichaamsslagader. Dus als je daar lucht in blaast, dan gaat dat meteen naar de rest van je lijf. En wat we normaal gesproken dan doen als alles is aangesloten, dan plaatsen we een klem op de aorta. Dus die klemmen we als het ware af. Waardoor het bloed echt kan worden omgeleid. Dus dan gaat alles wat dan nog in het hart zit, dat botst bij wijze van spreken tegen de klem aan. Dus dat kan dan nergens meer heen. Alleen dat doe je als je alle slangetjes al hebt aangesloten en hebt ingebracht. En op het moment dat ik dat slangetje inbracht en dat dus echt heel veel lucht blies, stond die klem nog niet. Want in principe breng je dat slangetje in voordat je die klem plaatst. Dus als dit was gebeurd terwijl de klem stond, dan was er geen probleem geweest. Als eerste wat je doet is de tafel waar de patiënt op ligt, die beweeg je zodat de patiënt met zijn hoofd naar beneden ligt. Lucht stijgt altijd op naar het hoogste punt. Dus als het hoofd het laagst ligt, dan blijft de lucht hangen bij het hart. Dan kan ik het er makkelijker uithalen. Ijs om het hoofd, om het hoofd zo koel mogelijk te houden, om schade te kunnen beperken. Je bent wel meteen bezig met schadebeperkende maatregelen. Dus het voorkomen daarvan kan niet meer, want die lucht die zat erin, die kwam eruit en dat was verschrikkelijk. Maar dan ben je wel heel erg bezig met erger voorkomen. Iedereen staat meteen in een soort alerter stand, zeg maar. Omdat ik natuurlijk zei, wat gebeurt hier? Er komt allemaal lucht, dit is niet goed. En daardoor is die patiënt eigenlijk meteen hersendood geraakt en die is een paar dagen later overleden. Ik had moeten testen of dat slangetje ook echt zoog of niet. En dat heb ik toen niet gedaan. En ik denk dat dat te voorkomen was geweest als ik dat wel had gedaan. En ik weet dat ik toen dat gebeurde, dat ik meteen in mijn hoofd wist, oké, dit is foute boel. Dus ik heb met buikpijn die operatie afgemaakt, want we waren al begonnen. Dus je kan ook niet ineens nu denken, want je hoopt natuurlijk ergens dat het misschien nog net wel goed gaat bij deze mevrouw als zoiets gebeurt, terwijl je weet dat kan helemaal niet. Ja. Die operatie duurde denk ik 4 uur of zo. Dus ik denk nog 3,5-4 uur. Met dat in mijn voorhoofd, want dat zat niet in mijn achterhoofd, dat ben gaan doen en toch tegen beter weten in dan steeds tegen jezelf zeggen, misschien komt het wel goed, misschien komt het wel goed, misschien komt het wel goed. En dat was dus niet zo.
Bij een medische fout? Ik zou hem voor de rechter slepen. Wat voor medische fout dan? En hoe is dat dan gegaan? En is dat onoverkomelijk? Had hij dat kunnen weten? Ja, ik denk dat het wel heel ingewikkeld is. Kijk, je eerste reactie is natuurlijk een dikke vinger.
Als je als arts echt alles hebt geprobeerd wat je kon en uiteindelijk kun je die persoon niet redden, dan valt er jou eigenlijk niks te verwijten. Dat is een hele moeilijke keuze. Hè? Ik denk niet dat ik die keuze zou kunnen maken.
Geld maakt niet gelukkig. Ik denk dat in bepaalde situaties zoals dit en je mensen eigenlijk in hun beroep kan treffen, dus dat ze niet meer mogen werken, maar ook in hun portemonnee, denk ik dat ik voor die allebei dan zou gaan kiezen. Want je heeft het hele leven van ons vergald, zo iemand. Daar moet iets tegenover staan, denk ik. Ik denk ook in misschien een stukje genoegdoening naar familie toe of gezin of wat dan ook.
Kan gebeuren. Weet je, iedereen kan een foutje maken. Heel vervelend. Ik vind het ook vervelend voor die arts. Want die arts die is ook daar gewoon zijn werk aan het doen en die maakt een foutje en die zit er ook mee.
Voor wat betreft mijn beroep voel ik mij het meeste schuldig over fouten die ik zelf gemaakt heb als anesthesioloog. Ik heb de prik gedaan. Ik dacht dat het goed gegaan was, maar die patiënte kreeg direct een bloeding die drukte op de hersenstam. Heeft nog een paar dagen geleefd, maar is toen overleden. Terugkijkende moet daar iets misgegaan zijn ten gevolge van een gebrek aan minder ervaring. Dus het werd gezien als een complicatie. Maar ik voel mijzelf er wel heftig schuldig over.
Intentie is iets dat gaandeweg in het denken over moraal is binnengeslopen.
Volgens filosoof Ger Groot is intentie niet altijd belangrijk geweest in ons denken over goed en kwaad.
Wanneer je naar de vroege oudheid kijkt, Homerische tijd of zo, dan zie je dat schuld daar wordt afgemeten aan datgene wat mensen doen. Die schuld wordt ervaren in de vorm van schaamte, namelijk de relatie ten opzichte van andere mensen. Maar niet zozeer in de vorm van een schuldbesef, wanneer je dat opvat als ik kijk in mijn inwendigheid naar mezelf, want er is nog weinig inwendigheid op dat ogenblik. Als er weinig inwendigheid is, dan kan er ook weinig intentie zijn. En je ziet dan inderdaad ook dat men zichzelf ervaart als bewogen door allerlei zaken die uitwendig zijn. En wat telt is ook de uitwendige handeling. Waarbij het zelfs, ten aanzien van het bepalen van de schuldmaat, helemaal niet uitmaakt of iets kwaads veroorzaakt is met een bedoeling of helemaal zonder bedoeling. Er moet eenvoudigweg gecompenseerd worden. In de moderne tijd wordt de vraag schuld of niet schuld geheel afhankelijk van de intentie en niet meer van datgene wat men de facto doet. In die zin dat wij nu allemaal geneigd zijn het morele gehalte van een persoon en het morele gehalte van een handeling uitsluitend af te meten aan de intentie. Exact dezelfde handeling kan door ons als kwaad of als goed beoordeeld worden, afhankelijk van de vraag of de persoon die die handeling stelt daarmee een goede of een kwade intentie had.
Ik heb met buikpijn die operatie afgemaakt en ja, dan moet je ook de familie bellen en zeggen dat er iets echt heel erg fout is gegaan en dat de kans heel groot is dat ze dat niet overleeft. En dat is, ja, dat is vreselijk om te moeten doen. We hadden in dat ziekenhuis een klein hokje, zeg maar, waar we ook het operatieverslag maakten. En daar ging je dan na de operatie altijd naartoe. Dan legde je dan je spullen neer, je loopbril en je hoofdlamp. En daar stond de computer en er stond ook de telefoon. Dus dan zocht je in de computer op wat het nummer was van de contactpersoon. En die belde je dan op. Dus dat is daar gebeurd. En op dat moment is er eigenlijk helemaal geen ruimte voor jouw gevoelens. Want ik moet heel slecht nieuws brengen aan de familie. Die natuurlijk in alle staten waren. Want dat was toch een enkelvoudige operatie. En jullie hebben de risico's toch besproken. En daar hoorde dit helemaal niet bij. Nee, dat klopt. Omdat dit ook iets is wat eigenlijk nooit voorkomt. Dus ik had en buikpijn. En mijn eigen gevoel was echt even on hold. Je staat in een soort schakelstand. Of een soort actiestand. En alles is gericht op de familie. En dan doe ik er even niet toe. Hoe ik me voel. Zo voelde dat ook echt. Ik dacht, nou, dat is nu echt even niet belangrijk. Er werden dingen gezegd als je hebt onze moeder vermoord. Ik hoop dat je er slecht van slaapt. Dat soort dingen. Ja. En volkomen begrijpelijk. Maar dat raakt wel natuurlijk. Ik ben ook niet van steen.
Wat zo belangrijk is, is dat ze zegt, ja, ik ben die moordenaar.
Psycholoog Frans Schalkwijk.
Het is door mij dat uw moeder of uw vrouw niet meer leeft. Dat klopt. Daar hebt u gelijk in. En dat vind ik afschuwelijk, maar het is wel zo. Als je dat kan, dan zeg je dus tegen die familie, u hebt gelijk met uw woede en die kan ik dragen. En daar zal ik zelf mee om moeten gaan, maar u hebt daar gelijk in. We gaan ervan uit dat iedere arts, iedere behandelaar, iedere professional zijn werk echt goed probeert te doen. En zeker in de zorgberoepen is dat echt ook een deel van je identiteit. En als je dan faalt, dan ervaar je dat schuldgevoel en ervaar je misschien ook schaamte. Wat soms gebeurt is, als je patiënten je dan aanspreken op je falen, dat je defensief wordt en juist in de verdediging gaat. Helemaal als er dus onverwacht een klacht op je afkomt. Dus deze vrouw die ook echt een fout heeft gemaakt, heeft het in zich om te kunnen zeggen, kom maar met je woede, want je hebt gelijk, dit is mijn fout.
Ik kwam alleen thuis. Wat ik me ervan kan herinneren, want dat is ook zo'n blur, zeg maar, mezelf een beetje kennen, is dat ik waarschijnlijk de hele avond voor me uitstarend op de bank heb gezeten. Ja. Verslagen eigenlijk is denk ik het goede woord.
Een onafhankelijke onderzoekscommissie probeerde te achterhalen wat er precies is misgegaan tijdens de operatie. Zo'n onderzoek is een lang en slopend proces voor alle betrokkenen. De arts en de nabestaanden.
Dit is een calamiteit. Dit is geen complicatie meer, maar dit is echt een calamiteit. Dus we hebben dat ook zo gemeld aan de inspectie. En wat er dan eigenlijk standaard gebeurt in een ziekenhuis is dat er een onafhankelijke onderzoekscommissie eigenlijk tot het gaatje gaat om erachter te komen wat er gebeurd is. Dat wilde de familie natuurlijk ook terecht. En ondanks hun verdriet en woede hebben ze toen kunnen besluiten dat terugkoppeling van dat rapport en de belofte dat we daar iets mee gingen doen, zodat het in de toekomst zou kunnen worden voorkomen, dat was voor hen op dat moment gelukkig voldoende. Ze hadden mij ook kunnen aanklagen. En dat hebben ze toen niet gedaan. We hebben daar heel veel onderzoek naar gedaan. We hebben er ook maatregelen voor genomen. Ik heb daar persoonlijk maatregelen voor genomen. Dus ik heb mijn techniek aangepast om dit in ieder geval zo goed mogelijk te kunnen voorkomen. Maar we hebben daar ook landelijk in de richtlijnen hebben we dingen aangepast. De slangen, daar hebben we pijltjes op laten zetten door de fabrikant. Zodat iedereen die dat in die pomp stopt weet welke richting het op moet. Dat klinkt dan heel simpel, maar dat zijn wel natuurlijk vrij effectieve oplossingen. Ik denk de momenten dat ik de bril op had van... Oké, wat gaan we hier... De oplossingsgerichte bril, zeg maar. Zo van, nou, dit is gebeurd, dat kan ik niet meer veranderen. Maar wat kan ik nog wel? Ja, in die momenten heeft het natuurlijk wel geholpen. Dat ik dacht, oh, ik heb in ieder geval hou vast aan het feit dat. Dat staat los van je schuldig voelen daarover. Voor mij, in ieder geval. Dat heeft niet per se direct geholpen. Dat is ook een van de redenen dat ik zo zit op het bespreekbaar maken van fouten. Omdat het gaat niet om naming en shaming, maar het gaat om wat doet het met jou? En als je niet de ruimte krijgt om daarover te delen, en het hoeft echt niet in het openbaar met 100 mensen, al doe je het 1-op-1 met iemand. Het delen van je gevoelens daarover en je realiseren dat alles is toegestaan wat je voelt, dat enorm bijdraagt aan het verwerken van het feit dat zoiets gebeurd is. Door jouw toedoen dan, omdat het gaat om jouw fout.
Een belangrijk begrip uit de psychologie is het begrip plaatsvervangende schaamte. Of plaatsvervangende schuld.
Psycholoog Frans Schalkwijk.
En dat is dat je iets ziet gebeuren waarvoor je jezelf zou schamen, wat een ander doet of wie een ander is. En dat je jezelf daarna verwijt dat je niet hebt gehandeld. En het kan zelfs zo zijn dat je dus schaamte of schuld voelt omdat je vindt dat je had moeten handelen en dat je jezelf zo ontzettend tegenvalt dat je dat niet hebt gedaan. Dat je het hebt laten gebeuren, toeschouwer bent geweest en niet hebt gehandeld. Een belangrijke component daarbij is het aspect of je had kunnen handelen of dat je ook echt machteloos was en je echt niet had kunnen handelen. Dat maakt nogal een verschil.
Ik help en dat kon niet. Mijn lijf blokkeren, dus daar heb ik het grootste schuldgevoel over gehad.
Je kan het ook zijn door iets na te laten, hè? Door iets niet te doen als je iemand had kunnen helpen of iets voor iemand had kunnen doen. Dat vind ik ook, dan ben je ook een dader.
Het overlijden van mijn moeder in haar laatste weken, terwijl ik heel goed besefte dat het haar laatste weken waren, te weinig tijd besteed heb om er dus bij te zijn. Terwijl ik dat perfect had kunnen doen. Maar in die periode vond ik, moet eerst zien dat ik mijn job perfect doe en dan op de tweede plaats kwam dan mijn moeder. Dat geeft toch wel een beetje vroeging.
In de situatie begin jaren 90 waar ik die fout gemaakt heb, had ik naar het idee van anderen, dus collega's, familie, geen schuld. Maar ik voelde me wel extreem schuldig.
Ik heb bijna 7 jaar geleden mijn dochter verloren. Ik voel me wel dat ik tekort heb geschoten, omdat ik niet altijd zag hoe haar leven voor haar was. En je blijft natuurlijk altijd twijfelen, wat als ik dit had gedaan.
We leven ook in een tijd waarin we verwachten of willen dat we alle risico's kunnen uitbannen. Ik ken situaties van collega's waarbij iemand terecht is vrijgelaten, omdat er echt niet genoeg juridische grond was om hem binnen te houden, maar dat hij meteen daarna weer een misdrijf gepleegd heeft, waarbij bijvoorbeeld ook iemand verkracht is of zelfs een situatie waarin iemand is neergestoken. En dan had je dus niet anders kunnen handelen. Je kon hem niet langer binnenhouden. Maar achteraf verwijt iedereen zich, hadden we niet iets anders kunnen bedenken om hem binnen te houden? Terwijl voor hetzelfde geld heeft hij niks gedaan en had je jezelf die vraag helemaal niet hoeven stellen.
Ik ben geneigd om te denken dat de artsengroep, zeker de generaties voor ons, dat ook een beetje zelf in de hand hebben gewerkt. Er zijn natuurlijk bepaalde groepen geweest, groepen artsen, groepen specialisten, die zichzelf echt als een soort god in het ziekenhuis hebben gewaand. Ja, daarmee schep je denk ik ook wel een bepaalde verwachting. Dus ik denk dat er een heleboel factoren zijn die ervoor hebben gezorgd dat sommige mensen onmenselijke of onrealistische verwachtingen hebben van wat wij kunnen.
Ik vrees dat wij als hulpverleners ook vaak denken dat we God zijn. En dat het dus ook een krenking is als je een fout maakt. Dat is voor jezelf krenkend. Ik kan een pesthumeur hebben als ik een verkeerd woord in een zitting heb gebruikt. Dat ik echt denk, Schalkwijk, wat zeg je nou weer? Het is krenkend om fouten te maken, om te ervaren dat je even er helemaal naast zit. En een klacht is een bewijs van dat je ernaast zit. Dus voor je identiteitsgevoel als hulpverlener hakt dat er echt in.
Ik denk wat ook hier in meespeelt is zeg maar welk perspectief je kiest. Dus als je het perspectief kiest van degene die geholpen moet worden, patiënt of van de maatschappij, dan kijk je als het ware op tegen de hulpverlener. Of dat dan de arts is of de advocaat of de psycholoog. Je komt met een probleem en je hebt een verwachting dat die je gaat helpen. Ik denk dat wat daarin heel erg meespeelt is dus dat je het gevoel hebt dat je geen fouten mag maken op het moment dat je identiteit ermee samenhangt. Als je geen onderscheid kan maken tussen wie je bent en wat je aan het doen bent, dan ga je daar je hele hebben en houden in ophangen. Als je dus niet accepteert dat het ook gewoon werk is waar fouten in gemaakt worden en waarin je alleen maar je best kan doen.
Ik heb het de tijd gegeven. Ik heb vooral verwerkt door heel veel te praten erover. Met de mensen die dichtst bij me stonden. Ook wel mensen in het ziekenhuis. Waarbij de een reageert natuurlijk altijd anders dan de ander. En dat is eerder een projectie van hun eigen manier van omgaan. Dus de een zei, ja, we hebben gewoon een rotvak en die liep door. En de ander die nam wel even de tijd om daarover te hebben. Of die kwam met voorbeelden of hoe hij dat had aangepakt. Of nou, dat helpt. Voor mij was de manier om er heel veel over te praten. Ik heb er natuurlijk enorm slecht van geslapen. Ik heb de consequenties tot maanden daarna nog gevoeld bij iedere operatie die ik deed. Dat heeft echt een flink aantal operaties gekost om daar een beetje overheen te komen, zeg maar.
De dag na het overlijden van haar patiënt moet Shirin meteen weer terug aan het werk. Een volgende patiënt opereren.
En ik weet nog dat ik daar wel echt dacht, oh god, als hier maar niks fout gaat. En dat heb ik nog heel lang gehad. Dat heeft echt wel een paar, nou ja, ik denk toch wel een operatie of 20, 30 geduurd voordat ik dat minder had. En ik heb het nu niet meer en ik heb nog steeds bij het inbrengen van dat slangetje, als daar even iets hapert, dan in een fractie van een seconde, dan komt dit wel weer even terug. Terwijl ik weet, dat gaat niet meer gebeuren, want ik heb mijn slangetjes getest en maar dat blijft wel altijd in je achterhoofd, in mijn achterhoofd. Nee, dat is echt een gevoel van, kijk uit. Even een soort check, check, dubbel, 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 dubbel check. Het is een gevoel. Het is niet een beeld, gelukkig. Dan zou ik echt een soort pas op. Dat blijft een soort trigger. En dat is echt een fractie van een seconde. En het is me gelukkig gelukt om die alertheid te houden en het niet door te laten slaan naar angst. Want het is een heel dun lijntje, ben ik achter. En op het moment dat je angstig wordt, doordat je zoiets hebt meegemaakt en je wordt er angstig van om iets, en dan ga je dingen vermijden en dan ga je denk ik van de regen in de drup als je pech hebt. Hoe zorg je er nou voor dat alert blijven niet omslaat in bang worden? Ja, dat weet ik niet zo goed. Door je daarvan bewust te zijn, denk ik, dat kan gebeuren. En door ook toe te staan dat je dat voelt op zo'n moment. Of dat je wel misschien angst voelt, maar dat dat niet meteen hoeft te betekenen dat. Ik denk dat je natuurlijke houding gaat zijn om dingen dan te vermijden. Als je daarmee begint, zeg maar, dan voelt dat als iets wat dan alleen maar meer en erger en groter wordt. En dat dan, ja, dan kun je inderdaad je werk niet meer uitvoeren.
daar ga je door een heel diep dal. Je overweegt zelfs te stoppen met je vak. Ik ben wel doorgegaan, maar op een andere manier. En ik heb het nooit een plekje kunnen geven anders dan dat ik dat niet had moeten doen.
Verongelukdader zijn kan je niet, volgens mij. Dat weet ik eigenlijk niet. Misschien wel als je per ongeluk een auto-ongeluk veroorzaakt. Dan ben je ook een dader, misschien.
Op het moment dat je in de auto stapt, weet je dat je een ongeluk kan komen. Want ik heb mensen gekend die dus ook iemand dood hebben gereden. Die betalen ook de prijs. Dag en nacht zijn ze kapot van het feit wat ze hebben gedaan. Die betalen ook de boete.
Het ongeval is mij overkomen. Ik rijd verschrikkelijk veel kilometers. Tussen 180 en 200.000 kilometer per jaar. Dat was mijn werk. Al mijn vertrouwen is weg. Ik had al meer dan 1 miljoen kilometer gedraaid. Dat ik bang was om voor een vrachtwagen om daarin te gaan zitten en te gaan rijden. Bang voor iets wat je zo goed kent. Ja, bizar.
Voor mij was het dat eerste jaar heel erg in blokjes, zeg maar, het toelaten. Want dat kwam natuurlijk soms boven op momenten dat het echt niet handig was. En dan moet je dat even parkeren. Dan was ik bezig en dacht ik, ja, nu even niet. Ja, dat klinkt heel gek. En dat moet, daar is geen keus. Je kan dan niet zeggen, nou een beetje dan. Ach, die mevrouw. Of oh, ik heb overmorgen het gesprek met de familie. Of weet je dat? Alles wat daarmee te maken had. Zelfs als met rouw, dat komt ook af en toe op de meest vreemde momenten op je af. En daar is soms gewoon geen ruimte voor. Dus dat was dan, oké, dat moet nu even geparkeerd. En dan focussen op wat ik aan het doen was. En dan kwam het daarna wel. Het is niet dat mijn leed erger is of dat hun leed erger is, waardoor ik mezelf maar even wegcijfer. Want wat ik voel, dat stelt niks voor vergeleken bij wat de familie voelt. Het is geen leedcompetitie, maar het is wel uit een soort respect voor de familie. Mijn eigen gevoelens op dat moment niet per se op de voorgrond laten staan.
Dit is nou precies waar het geweten voor is, wat zij zegt. Het houdt je scherp. Het dwingt je om alert te blijven op. Dreigt er weer iets te gebeuren waardoor ik schuld ga ervaren.
Frans Schalkwijk.
En terwijl ik luisterde dacht ik ook, wat mooi is, hè? Ze heeft het niet over schaamte, hè? Helemaal niet. Ze is dus blijkbaar echt in haar professionaliteit intact gebleven. Dus het terugwinnen van het zelfvertrouwen gebeurt zo helemaal op basis van dat schuldgevoel. Ik denk dat we dat allemaal op onze eigen manier doen. En dat bij haar dus past om elke keer opnieuw het verhaal te blijven vertellen. Dat is haar manier van omgaan met schuld. En een ander kan dat weer op een andere manier doen. Wat voor mij zo belangrijk lijkt, is of ze eronder gaat lijden of niet. Of het een dwang wordt. Of ze zichzelf op de duvel zou gaan geven als ze een dag niet aan die vrouw denkt. Dan wordt het lijden. Dat zijn de mensen die ik ontmoet in mijn spreekkamer. Maar als je een manier vindt die voor jou toch een vorm van vrijheid geeft, ja, wie zijn wij om te oordelen of het een goede of een slechte manier is? Als het je maar niet gaat belemmeren.
Als je alleen maar blijft hangen in dat schuldgevoel of de schaamte voor wat je gedaan hebt, dan kan je nooit meer vrij zijn. En dan kan je dus niet die positieve kwaliteiten die er uiteraard ook zijn, ontwikkelen. Een van de mannen die ik zelf op zitting heb gehad, vertelde dat hij op zitting zo'n moment had dat hij dacht, voor wie leef ik zo? Dit hoort niet bij mij, ik wil niet zo zijn. En dat heel erg dat soort van, dat schuldgevoel van, ik heb iets gedaan wat niet kan. Ik heb andere mensen gekwetst. Ik doe er ook mijn eigen familie pijn mee door zo te leven. Ik wil dat niet meer. Toen ik hem 3 jaar later sprak, toen had hij dus ook geen strafbare feiten meer gepleegd. Hij leefde gewoon heel gewoon en heel normaal. En kon daar gewoon heel goed op reflecteren. Dus dat moment van inzicht omschreef hij zelf ook als heel bepalend. En hij zei dus wat dat ingaf was niet dat er een opgeheven vinger naar hem toe zat. Maar juist doordat ik in die benadering, hoe ik hem sprak, heel erg een kans gaf om het anders te doen. En juist door een positieve kant van hem te benadrukken en zeggen, hier zit iets in waarin jij kan kiezen. Dat wakkerde bij hem dat geweten aan en bewoog hem om andere keuzes te maken.
In het begin ging dan de hele tijd door mijn hoofd van, jezus, wat ben je toch een domkop, waarom heb je dat niet gedaan? Waarom meer dat? Een beetje de zweep erover. Als je nou wel had getest en als je nou had gedaan wat die en die toen ooit tegen je had gezegd, dan had je het kunnen voorkomen. En dan is het echt de zweep erover. Ja, 100.000 keer. In het begin was het zelfs echt ook de beelden zien en herbeleven. En echt een beetje een soort traumaverwerking bijna. En dat ebt op een gegeven moment weg. Het maakte zoveel indruk om lucht te zien, op een plek naar buiten zien te komen waar dat echt niet moet. Ja, dat beeld kan ik nog steeds voor me zien. En dat heeft niet meer de impact die het toen had. Maar dat beeld, dat blijft je altijd bij. Ik zie de slang waar de lucht uitkwam. Dat zie ik, dat stukje. Dat is echt zo'n stukje. Maar ik weet nog wel hoe ze heet. Ja. Als ik het over daar heb. En dat raakt me dus nog steeds. En doordat ik fouten bespreekbaar maak en deze aanleiding heb om dat ook echt te doen, heb ik het dus vaak over. En denk ik dus vaak. Ik zou het ook niet anders willen, zeg maar. Ik zou, als ik er zou vergeten, dan heeft, ja, hoe zeg je dat? Heeft het allemaal geen zin gehad of zoiets? Spijt of schuldgevoel of wat zonde, dat gevoel. En ik kan er niks meer aan veranderen en het is niet, het heeft ook geen zin om me daar schuldig over te blijven voelen, maar ik kan het wel echt zonde vinden. Het gebeurt en dan ben je er nog maanden mee bezig, omdat die onderzoekscommissie, die staat niet de volgende dag op de stoep. En dat blijft maar door ebben en dan komt het ineens in de wetenschappelijke vergadering landelijk. Dus dan wordt het weer. Dus het is zeker dat eerste jaar, denk ik, is dat wel echt heel prominent aanwezig geweest, ja. En ik ben op de een of andere manier wel in staat geweest om op een gegeven moment te realiseren, oké, dit hoort erbij en ik mag me schuldig voelen. Ik heb de keuze om te blijven focussen op mijn schuldgevoel. En ik kan ook accepteren dat dat er is. En de focus verleggen naar, hoe ga ik het nu doen om dit te voorkomen? Je realiseren dat je die keuze hebt. Ik hoop dat mensen dat zich sneller realiseren dan dat ik me toen realiseerde. Want dat scheelt toch ook wel een heleboel leed voor jezelf.
Dit was Mijn Schuld. Een podcastreeks van NRC en De Standaard. Die ik, Roos van Ees, maakte samen met Wederik de Bakker. In deze podcast werden gevoelige thema's behandeld. In de show notes en op onze website vind je diverse hulplijnen die je anoniem kunt contacteren als je het moeilijk hebt. In de volgende aflevering De Schandpaal.
Ik heb afgelopen jaar heel vaak gezegd dat ik het gevoel heb dat ik een wijnvlek op mijn gezicht heb gekregen.
Wat als je schuld publiekelijk besproken wordt?
Ik moet doorleven met dit, want dit ben ik geworden. En dit is wie ik nu ben. En die vlek, die zou nooit verdwijnen. Die zou ik altijd met mij meedragen.
De volgende afleveringen van Mijn Schuld zijn alleen nog te luisteren in de apps van NRC Audio en DS Podcast. Je hebt daarvoor geen abonnement nodig en het is gratis. Dus download snel de app. De afleveringen staan ook op nrc.nl en standaard.be. Eindredactie was in handen van Mirjam van Zuidam, Anne Moraal en Bart Dobbelaren. De muziek werd gecomponeerd door Frederik de Klerk. Extra redactie en montage werden gedaan door Jeroen de Jonge, Raoul Gandolage en Pieter Bakker. Mixage door Sander Weemaas. Deze podcast werd gemaakt met steun van het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten en de Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs. Met dank aan Perspectief Herstelbemiddeling, Moderator, Radio Begijnenstraat en Stop Het Nou. We hebben voor deze podcast met veel verschillende mensen gesproken over het begrip schuld. Hun namen zijn bekend bij de redactie en al hun stemmen zijn echt.